Goed, dan gaan wij weer verder. We hebben vanmorgen weer veel kunnen leren uit de Efezebrief door wat Harry aan ons heeft geleerd. En ja, ik wil nu verder gaan met een ander onderwerp en dat gaat eigenlijk over het lichaam van Christus ook. Harry heeft er al zijdelings al een aantal teksten, in een aantal teksten wat erover laten zien aan ons. Maar het gaat eigenlijk waar ik het over wil hebben, over onze omgang als leden van Christus in Gods geestelijk huis, nu de plaatselijke gemeente. Daarvoor wil ik met jullie gaan naar Efeze 1, vers 23. Efeze 1, vers 23. We beginnen eigenlijk met hoofdstuk 22. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en hij heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is en de vervulling desgenen die alles in allen vervult. Het is het lichaam van Christus. En Christus die het hoofd is van dat lichaam. Wij zijn de leden. En iedereen, zeg maar, die na Paulus gelovig is geworden, die zit in dat lichaam. En dat is wel goed om dat te weten. Dat niet daarvoor ook leden van het lichaam van Christus waren. Maar dat het nu zijn lichaam is waarvan Christus het hoofd is en wij zijn de leden. En hoofdstuk 4 vers 16. Daar zie je eigenlijk ook verder hoe dat lichaam is. Uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en tezamen vastgemaakt zijnde. En zijnde door alle voegselen der toebrenging naar de werking van een ieder deel in zijn mate, de wasdom, ofwel de groei van het lichaam bekomt, tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. En die voegselen, je moet het ook natuurlijk in dit verband lezen, dat heeft ook te maken met de gaven die gegeven waren, zeg maar, de mensgaven als apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, die waren ook nodig, zeker in de begintijd, om dat lichaam eigenlijk te laten groeien. Want de brieven van Paulus, die waren nog niet compleet. Dus er waren dus, zeg maar, de apostelen ook voor en de profeten die je dan uitlegde in de gemeente. Maar we weten nu, omdat we het woord waar recht kunnen snijden, dat de apostelen en profeten, die zijn er nu niet meer. Hè? Maar wel die andere gaven, zeg maar, van evangelisten, herders, leraren, die zijn er nog steeds. Maar het is allemaal zo mooi in elkaar samengevoegd dat het één geheel vormt. Dus het een kan niet zonder het ander. Ik heb even gekeken wat de kanttekening van de Statenvertaling over dat voegselen zegt. De apostel noemt de voegselen der toebrenging de verbindingen en de samenvoegingen van de leden, waardoor de sterkte en het voedsel van het ene lid in het andere komt, gelijk er zijn zenuwen, aderen en dergelijke die langs de samenvoegingen in de leden doorgaan en hun het voedsel en sterkte toebrengen, en dat in zonderheid uit het hoofd. Dus daar, dat is het belangrijk, dat dat niet kan groeien zonder dat het uit het hoofd komt, uit Christus vandaan. Laten we doorgaan naar 1 Korinthe 12, want daar wordt het ook verder natuurlijk nog uitgelegd over dat lichaam. 1 Korinthe 12. Vers 11 te beginnen. Doch deze dingen alle werkt één en dezelfde geest, delende aan een ieder in het bijzonder, gelijkerwijs. Hij wil. Dus wij kunnen niet bepalen wie wat doet. Maar het is de geest, zeg maar, die dat werkt in een ieder van het lichaam van Christus. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. En want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden en hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen, en we zijn allen tot één geest gedrenkt. Dus toen dat lichaam begon, vanaf de apostel Paulus, weten we ook dat we dus op het moment dat we gingen geloven, toen kwamen we in dat lichaam van Christus terecht. Omdat wij met Christus gedoopt zijn in zijn dood en één gemaakt zijn met hem. En daardoor is er ook geen verschil meer, zoals het daarvoor in de bedelingen wel was, tussen Joden en Heidenen. Dat weten we. Nu is er geen verschil in dat lichaam van Christus. Wie je ook bent, wat je afkomst ook is, waar je ook woont in deze wereld, dat maakt allemaal geen verschil. Allemaal zijn we verschillend. De een is de ander niet. Maar we hebben elkaar wel nodig. Ofwel, er is ook gelijke zorg voor elkaar. En voordat we gelovig werden, groeiden we ook op in een gezin, in een huisgezin. En dan hadden we vader en moeder. Geen vader en vader, moeder en moeder, maar een vader en een moeder. En een broer of zus of meerdere. Dus we moesten ons plekje eigenlijk daarin zien te vinden. En ja, de een lag hier meer als de ander. Maar toch heb je wel met elkaar te maken. En je moet toch met elkaar in dat ene gezin gaan opgroeien. En dat is eigenlijk in geestelijke zin is dat eigenlijk nog steeds hetzelfde. We zijn dus nu niet meer in een natuurlijk gezin. Ja, dat kunnen we nog steeds zijn. Maar we staan, als we volwassen worden, zeg maar, toch meer op ons eigen. Zitten we nu in een geestelijk gezin. Hè? Dat is het huis van God. En daar zijn ook richtlijnen voor gegeven hoe we daar eigenlijk ons in behoren te gedragen. Maar als leden van Christus hebben we nog altijd onze zondige natuur bij ons. En dat is niet alleen maar buiten. Dat is niet alleen maar als we thuis zijn, op het werk of waar dan ook. Maar dat hebben we ook als we hier zijn. Ook waar we zijn, hebben we altijd onze zondige natuur met ons mee. Het is alleen wel zo, door de kracht van Gods geest met Gods genade, kunnen wij de zonde overwinnen. Dat betekent ook dat we in staat zijn om goed met elkaar om te gaan. Titus zegt bijvoorbeeld hoe we eerst waren. We waren eertijds, leefden we in boosheid en nijdigheid, hatelijk zijnde en elkander hatende. Maar zijn nu gered door Gods liefde voor ons. Dus dat is ook een deel van onze zondige natuur, dat dat nog aanwezig kan zijn. Want ons hart, dat zegt Jeremia 17 ook, is arglistig. Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja dodelijk is het, wie zal het kennen? Ik, de Heere, doorgrond het hart. Alleen God weet wat in het hart is van ieder mens. Die wist dat natuurlijk van Satan ook, wat er in zijn hart was. En daarom wist hij ook dat hij in zijn trots aan God gelijk wilde zijn. Maar God weet dat ook van ieder van ons, wat wij denken, zeg maar, ten opzichte van hemzelf, maar ook ten opzichte van de ander. Want soms zul je misschien dingen niet zeggen, terwijl je in je hart andere dingen denkt. En dat hebben we natuurlijk bijvoorbeeld ook als je in het verkeer bent en iemand anders die doet wat je niet bevalt. Dan hebben we gelijk natuurlijk dan daar een mening over. Van dat zou ik dus nooit doen, wat hij deed. Maar dat doe je misschien zelf ook wel eens in een andere situatie. Dus dat is toch goed dat je dat ziet, ja, hoe je zelf eigenlijk ook nog bent van nature. Romeinen 1 wil ik even naartoe gaan. Daar lezen we ook heel duidelijk hoe die oude natuur is. En vers 21, omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of geëerd of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen. En hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Dus van nature hadden we een verduisterd hart. In 2 vers 5. Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf toren als een schat in de dag des torens en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, welke een ieder vergelden zal naar zijn werken. Betekent dat iemand die nog niet gelovig is aan de Heer Jezus, en wat Harry ook vanmorgen al zei, ja, die belandt in de hel, die is dus buiten de gemeenschap altijd van God, buiten zijn heerlijkheid, buiten zijn aanwezigheid. En wat is er dan geweldig dat je nu weet vanuit Gods woord dat je een geliefd en bemind kind van hem bent, omdat de Heer Jezus voor jouw zonde gestorven is aan het kruis en opgestaan is voor jouw rechtvaardigheid, dat hij de prijs met zijn bloed heeft betaald. Maar zo waren wij ook van nature. We waren ook, zeg maar, verduisterd in ons verstand door de hardheid van ons hart. In 3 vers 12, bladeren we even door. Daar lezen we ook een heel aantal dingen. Even kijken. Vers 12, allen zijn zij afgeweken, alle mensen, niet alleen maar de heidenen, maar ook de Joden. Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Nou, dat is niet zo gemakkelijk om dat te zeggen van jezelf, dat je nooit iets goeds doet. Maar voor God doe je nooit iets goeds uit je eigen kracht, uit je eigen werken. Zo bekijkt God het, die kijkt naar hoe je bent. Er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog, slangenvenijn is onder hun lippen, welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. Dus het begint bij je hart en dan gaat het via je keel, via je tong, via je lippen en via je mond, komt naar buiten de boze overleggingen die in je hart van nature kunnen zijn. Dus dit laat ons onze oude natuur zien. Hè, en met ons hart kunnen we God weerstaan. Of we kunnen in wat hij zegt geloven. En dat is de keuze die ieder mens kan maken. En die wij ook hebben gemaakt. Waardoor we ook die volle zekerheid hebben van het weten hoe God nu naar ons kijkt. Hij ziet ons niet meer naar die oude mens die we waren. Want we zijn dood gegaan met Christus door de doop in zijn dood. En we zijn met Christus opgestaan. Dus we zijn altijd nu in de gemeenschap van zijn zoon. Onafgebroken. En ja, dan wil ik eigenlijk naar Psalm 139. Psalm 139, nou begin ik even vanaf vers 1, Psalm van David voor de opperzangmeester. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen en gij zijt al mijn wegen gewend. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie Heere, gij weet het alles. En vers 17, daarom hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten. Want als we naar onszelf kijken en we weten in alles wat we denken, wat we soms uitspreken, wat we soms doen, dat God alles ziet. En je weet eigenlijk nu ook door Gods genade hoe hij nu naar ons kijkt. Ja, dat is een geweldige rust en blijdschap geeft dat. En zekerheid. Dat je daar niet de gedachte in heb van dan zal God mij daarvoor straffen. We hebben vanmorgen ook gehoord wat Harry zei van we hebben de verlossing door zijn bloed. De vergeving van alle misdaden, alle zonden en misdaden. En dat zijn alle gezondige gedachten, woorden en daden. Christus is voor ons tot zonde gemaakt. En ja, als we die teksten vasthouden in ons hoofd, ja, dan geeft dat ook een zekerheid. Laten we nu naar Jacobus gaan. Jacobus 1 vers 26, daar zegt hij, indien iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, deze godsdienst is ijdel en vergeefs. Let wel, dat is hier wel de prediking van de wet. Want het is eigenlijk, het zijn brieven voor de kleine kudde in de grote verdrukking. We moeten het woord de waarheid ook zeker recht snijden als we dit lezen. Maar er zitten bepaalde principes altijd in hoe God naar ons kijkt, wie we zijn. En laten we dan naar Jacobus 3 gaan. Jacobus 3. Vers 2. Want wij struikelen allen in velen. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het hele lichaam in toom te houden. En vers 5. Alzo is ook de tong een klein lid en roemt nochtans grote dingen. Zie een klein vuur, hoe grote hoop hout het aansteekt. De tong is ook een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet en ontsteekt het rad onze geboorte. Dus dat ontsteekt, dat verderf, dat verteert, ja, de loop van onze natuurlijke leven. Vers 19. Door haar, met die tong, loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komt voort zegening en verzoeking. Dit moet, mijn broeders, al zo niet geschieden. Dus wij kunnen ook in wat wij zeggen, dan kan die oude natuur naar voren komen, of het is Gods geest die in ons samen met het woord van Gods genade werkt en liefelijke woorden spreekt. Dat wij ook geen kwade nadenkingen hebben over anderen, maar juist goede gedachten hebben naar anderen. En dat is heel belangrijk. Matthäus 12 vers 36 wil ik er nog even aanhalen. En dat is wel heel krasse taal wat hier staat. Maar ik zeg u dat van elk ijdel woord, dat het welk de mensen zullen gesproken hebben, zij van hetzelfde zullen rekenschap geven in de dag des oordeels. Want uit uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden. En uit uw woorden zult gij veroordeeld worden. Ja, dan is het zo mooi dat je weet dat je het recht kan snijden, dat woord. Want anders, elk ijdel woord, elk vergeefs woord wat ik gesproken heb, dat zou veroordeeld worden. Dus dan is er geen mogelijkheid om gered te worden. Want we hebben altijd wel verkeerde dingen die we spreken. Maar we hebben de volle vergeving van alle zonden en misdaden naar de rijkdom van Gods genade. Toen Paulus gelovig werd, want hij was eerst een hater, een vervolger, een lasteraar eigenlijk van Christus en ook van de kleine kudde die hij vervolgde, want die verwoestte hij in het begin. Er was dus voor het lichaam van Christus was er dus ook een gemeente, de kleine kudde, ofwel het koninkrijksgemeente noemen we dat, van Israël, dus de gelovigen uit het volk van Israël. Daar was Paulus eigenlijk de vervolger van. Maar hij zegt in 1 Korinthe 15 vers 10... doch door de genade van God ben ik die ik ben. Dus hij is nu dat nieuwe schepsel in Christus Jezus. Wat daarvoor was, ja, dat was die oude mens, die ligt in het graf, die is begraven. Maar hij is nu een nieuw schepsel. En nu weet hij, ja, het is alleen maar door Gods genade dat ik nu kan zijn wie ik eigenlijk behoor te zijn. Hoe God wil dat ik ben. En in Romeinen 8, daar zegt hij ook, ons vlees kan God niet behagen. Dat was ook onmogelijk. En we hebben nu dus een keuze. Hè. Door Gods genade evangelie zien we nu niet meer naar onze oude natuur, maar we zien nu Christus die ons leven is, want we zijn met hem één gemaakt. En God de Vader die ziet ons altijd in de volmaaktheid van zijn Zoon. Dus als wij zeggen we zijn volmaakt en heilig en rechtvaardig, dan zeggen wij dat omdat wij weten dat Christus dat is. Want Christus is ons leven. Maar we kunnen die zondige natuur die we nog steeds hebben, kunnen we wel overwinnen. Dat betekent wel dat door het bezig zijn met het woord van Gods genade en door de krachtige werking van Gods geest, kunnen wij die zondige natuur overwinnen. En dan gaan we verder dus naar Romeinen 6. Omdat wij nu weten, wij zijn dan, in vers 4, we zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Dat is een keuze. En ieder lid van het lichaam van Christus heeft een keuze. Je kan zeggen van nou ja, ik weet dat ik gered ben en dat vind ik voldoende, maar je kan ook verder gaan om in nieuwigheid des levens voor God waardiglijk te wandelen. Tot zijn weldaden. Dus die keuze hebben wij. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Wij zullen, dat is ook weer een keus. Het is mogelijk nu om ook in de kracht van die opstanding te leven door de Heilige Geest. Dit wetende, vers 6, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Gaan wij door naar Romeinen 7, vers 5 en 6. Want toen wij in het vlees waren, dus dat was onze oude natuur, onze oude mens, werkten of wrochten de bewegingen der zonde, de mechanismen van de zonde, die werkten toen in ons vlees, die door de wet zijn in onze leden, om voor de dood vruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits of aangezien wij dien gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes. Niet in de oudheid van de letter, want onder de wet, onder de letter, konden wij God nooit behagen, want ons vlees kan dat gewoon niet, die zit daar gewoon niet toe in staat. En Romeinen 8, vers 5, want die naar het vlees zijn, dus als gelovige kan je ook naar het vlees leven, dan bedenk je eigenlijk wat van het vlees is. En dat heeft allemaal te maken met wat hier op deze aarde zich afspeelt. Maar die naar de geest zijn, bedenken wat van de geest is. Dat is wat in de hemel is. Wat Harry ook vanmorgen nog zei. De hemelse dingen bedenken. Want het bedenken van het vlees, vers 6, is de dood. Maar het bedenken van de geest is het leven en vrede. En dan nog in vers 13. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Nou, dat is niet dat je dan dood zal gaan. Maar wel je geestelijke ervaring. Dat zal eigenlijk niet gaan groeien. Maar indien gij door de geest de werkingen van dat lichaam doodt, zo zult gij leven. Dus we kunnen alleen maar levend zijn door het woord van Gods genade in ons leven toe te passen. Gods genade onderwijs, dat moet dus niet beperkt blijven alleen tot het snel lezen van teksten, maar het goed gaan lezen en je op laten nemen, zeg maar. Het moet niet alleen in ons verstand zijn, maar het moet ook in ons hart komen. Dus dat betekent dat je het ook moet gaan overleggen. Jacobus zegt onder andere dat we geen vergeetachtige hoorder moeten zijn. Maar we moeten eigenlijk, net als wat we lezen in Lucas 2 vers 19, net als Maria, wat er gesproken wordt, bewaren en overleggen. We moeten erover nadenken wat we gelezen hebben. En dan gaat het ook werken, want sommige teksten kan je ook niet in één keer begrijpen, maar door de verlichting van Gods geest kunnen we het wel gaan begrijpen. En dan zie je ook de verbanden soms, hoe het staat op een andere plaats in de brieven van de apostel Paulus. En dan ga je dat steeds meer waarderen. Want dat is ook eigenlijk wat de bedoeling zou moeten zijn. Dat we het woord van Gods genade gaan waarderen. Dat we dat lief gaan krijgen. Dus hoe gaan we nou met elkaar ook om als leden van Christus in de plaatselijke gemeente die we zijn hier in Sassheim? We hebben dus allereerst geestelijk gezond voedsel nodig. En gelukkig weten wij wat dat betekent, het woord de waarheid recht snijden. Dat er verschil is in bedelingen hoe God handelt. En in deze bedeling weten we dat het uit genade is en niet uit de werken. En 2 Korinthe 4 vers 16... Daar lezen we, daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, dus ons vlees waarin we wonen, dat verderft, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Dus we hebben het niet af en toe eens nodig, Gods woord. Nee, het moet rijkelijk in ons wonen en het moet eigenlijk ook iedere dag in ons wonen. Dus al zouden we maar enkele teksten per dag goed lezen en overdenken, dan is dat al geestelijk voedsel. Als we ons voedsel gewoon nemen zoals dat normaal is, dan hebben we ook 2 of 3 maaltijden op een dag. Dat vinden we heel gewoon, want dat is voor ons vlees. Maar de geestelijke dingen, dat is toch altijd moeilijker om daar mee bezig te zijn. We pakken makkelijk een tijdschrift, een krant, of tegenwoordig met de computer. Dat doen we makkelijker dan Gods woord te lezen en te openen. Zo zitten we nu eenmaal in elkaar, maar daarom zegt God ook in zijn woord dat we de inwendige mens die wordt vernieuwd van dag tot dag. Maar goed, als die oude natuur gaat opleven, als we daar minder mee bezig zijn, zeg maar, met het woord van Gods genade te lezen en te overdenken, ja, dan komt die oude natuur ook openbaar. Want wat er eenmaal in je hart is, dat komt ook naar buiten toe. En dan flappen we er soms wel eens dingen uit waarvan we, als we er goed over na hadden gedacht, het niet zouden uitspreken. En dat heeft ook vaak te maken met, ja, hoe ga je met die ander om? Is dat tot opbouw van die ander? Denk ik goed over die ander? Of is het kwetsend wat ik zeg? Dat is allemaal van belang. Spreuken zegt bijvoorbeeld, in veelheid van woorden ontbreekt de overtredingen niet, maar die zijn lippen weerhoudt is verstandig. En een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een smartend woord doet de toren oprijzen. En we kennen ook het gezegde, spreken is zilver, zwijgen is goud. Nou, als we zien hoe de Heer Jezus wandelde, en ook Paulus, ja, die zweeg soms als het nodig was tegen degene die hem lasterde en die hem tegenstonden. Dus we moeten goed nadenken voordat we dingen zeggen. En we zijn van nature geneigd om snel iemand anders te zeggen wat wij denken dat we van hem vinden. Tegenwoordig, want ik wil het over hebben, over zelfreflectie. Tegenwoordig wordt het al heel jong nu aan de kinderen geleerd op scholen. En dan krijgen ze eigenlijk te maken met van, nou, hoe denk jij nu over jezelf, hoe ga jij om met andere kinderen, dat soort dingen. En bij ons is het eigenlijk zo dat wij het woord van God hebben. Wij hebben het woord van God dat een spiegel is, zeg maar, voor ons. Zelfreflectie, dat betekent, het is een definitie die ik gevonden had, is het overdenken van eigen gedachten, gevoelens en herinneringen. Het is naar jezelf kijken en dan het eigen handelen overdenken. Men houdt zichzelf als het ware een spiegel voor. En het doel is om bewust te worden van handelingen die zowel bewust als onbewust gemaakt worden. Met een juist eigen zelfbeeld, dus dat is nu wie we zijn in Christus, dus Christus is mijn leven, is het makkelijker om met toekomstige situaties om te gaan, aangezien er nagedacht is over eigen handelen. Dus Christus is onze nieuwe identiteit geworden. Dus wij kijken in de spiegel van Gods woord, van de brieven van de apostel Paulus. En het is Christus, en dat lezen we ook in 1 Korinthe 13. Paulus kan dat niet zomaar schrijven als hij dat zelf ook niet waar maakt. Hij zegt in vers 4, de liefde is langmoedig. Nou, Christus is de liefde. En God, het heeft God behaagd om zijn zoon in Paulus te openbaren, in een zondaar. En de liefde van Christus, dat kon je eigenlijk ook zien in het leven van de apostel Paulus. Hoe hij daarmee omging. De liefde is langmoedig, verdraagt langdurig. Zij is goede tieren. De liefde is niet afgunstig, is niet jaloers. Liefde handelt niet lichtvaardiglijk. Zij is niet opgeblazen. Ze handelt niet ongeschikkelijk, ze kwetst niet. Ze zoekt zichzelf niet. Ze wordt niet verbitterd, ze denkt geen kwaad. Ja, ze goed op je, tot je laat doordringen. Dat zien we ook in het leven van de apostel Paulus. Hij is ons voorbeeld en wij volgen Christus in Paulus na. Maar dit heeft de apostel Paulus, zeg maar, ook geopenbaard. Door de geest die in hem was, die dat werkte. Dus hoe denken we ook over elkaar? Dus dit is, zeg maar, de definitie van wat liefde is. Hoe God wil dat wij ook praktisch gaan wandelen. Dat we weten wat onze positie is, maar hoe gaan we dat in de praktijk brengen? Dat is ook heel belangrijk. En een ander punt wat ik wil doornemen nog is van dat we denken aan elkaar, niet alleen maar als we hier zijn, maar ook als we thuis zijn. Denken we elkaar, aan elkaar in de gebeden. Zoals ook Paulus het leert. En we hebben vorige week gezien op de tekst, volhard in het gebed. Nou, dat hebben we ook dagelijks nodig. Een gebed ook voor de ander. In 2 Korinthe 1 vers 11. Daar zien we ook dat alzo gijlieden ook medearbeid voor ons door het gebed. Dus wij zijn ook in die zin ook medearbeiders van God. Door wat Paulus ook laat zien waar we voor zouden bidden. En dat in dit geval zeg maar ook in zijn zendingsreizen onderweg voor de gevaren die hem overkwamen. Waren er veel zaken waarvoor hij gebed vroeg. Dat hij ook maar met vrijmoedigheid het evangelie van de verborgenheid van Christus mocht bekendmaken. En Filippenzen 1. Filippenzen 1 vers 3. Ik dank mijn God, want daar begint het eerst mee. Eerst God danken en dan bidden. dan vragen. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik uw gedenk. Alle tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende. Over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Dus daar is Paulus dankbaar voor, want ja, al dat wat hij dus verkondigd heeft ook aan de Filippenzen, ja, dat hebben ze geloofd. En daar dankt hij God voor dat zij dat hebben geloofd. Dus het is ook, als we dat voor onszelf zien, dat we belangstelling hebben voor elkaar in wat wij meemaken, wat we doen, in welke omstandigheden we zijn. Heel vroeger, dat was al een jaar of 40 geleden ongeveer, toen waren Corrie en ik net gelovig geworden. Toen hadden wij een abonnement op Friedensteam. Dat is misschien wel bekend. Dat is zijn, net als Open Door, zeg maar, die richten zich op vervolgde gelovigen in een ander land. In dit geval specifiek voor Rusland. En op een gegeven moment had ik dan een schriftje met de, want dat stond in dat blad, een gezicht erbij. Dus je wist eigenlijk met de persoon van wie het ook was. Dat vind ik altijd sowieso wel prettig, dat je weet wie iemand is. En de namen erbij. En op een gegeven moment gingen we daar ook voortdurend, zeg maar, voor bidden voor die persoon. En op een gegeven moment onthield je ook die namen. En dat merk ik zelf ook in de gebeden, ook naar jullie toe en naar anderen toe. Dat je, als je dat voortdurend doet, dan zijn die namen ook in je gedachten. En dan denk je aan die broeder of zuster. En dan bid je er eigenlijk ook voor een bepaalde omstandigheid waarin je zit. Die kan soms vertroosting nodig hebben. Noem maar op. Er zijn veel situaties waarin je terecht kan komen. En nou, zeker ook met die vervolgde christenen, want dat zijn ook leden van het lichaam van Christus. Alleen dat is wereldwijd. Ja, daar mogen we voor bidden, voor bekrachtiging en voor sterkte in hun omstandigheden. Want het ging niet zo gemakkelijk in Rusland, zeker 40 jaar geleden niet. Want er waren velen die toen gevangen gezet werden, omdat ze geloofden in de Heer Jezus Christus. En ja, dan werd hij in de gevangenis gezet. En het was niet zo'n mooie gevangenis als dat hier in Nederland hebben, hoor. Dat is echt een stukje anders. Dan wil ik verder gaan in Romeinen 16. Dan begin ik vanaf vers 15, vanaf vers 30. Zegt Paulus: ik bid u, broeders, door onze Heer Jezus Christus en door de liefde des Geestes, dat gij met mij strijdt in de gebeden tot God voor mij. Dus hij vraagt gebed van de broeders en zusters voor hemzelf. Waarom? Dat legt hij uit in vers 31. Opdat ik mag bevrijd worden van de ongehoorzamen in Judea, en dat deze mijn dienst, dus hij ging naar de heiligen in Jeruzalem die het zo arm hadden, daar ging hij naartoe om hen te voorzien in wat ze nodig hadden, die ik aan Jeruzalem doe, aangenaam zij voor de heiligen. Dus dat waren niet leden van het lichaam van Christus, maar dat waren leden van de kleine kudde. Daar had hij ook, zeg maar, aandacht voor. En dan lees je in hoofdstuk 16 heel veel namen. En ik heb dat nog eens een keer goed gelezen. En dan zie je toch ook veel namen. Bijvoorbeeld in vers 1 zie je staan: ik beveel u Febe. Ik beveel u Febe aan, onze zuster. Die een dienares is van de gemeente die te Kengreën is. En dat zij een voorstandster geweest is van velen en ook van mezelf. Dus hij noemt eigenlijk de goede dingen in die ander. Hij heeft goede gedachten over de andere gelovigen. Hij kende ze ook dus bij naam. En groet Priscilla en Aquila. Nou, die waren in Korinthe. Die had hij daar ontmoet. En dat waren mijn medewerkers. Nou, dat waren trouwe medewerkers in Christus, want ze hadden hun leven voor Paulus in de waag gesteld. De welke niet alleen ik dank, maar ook al de gemeenten der heiligen. Dus ze dankten voor dat wat Priscilla en Aquila eigenlijk ook gedaan hadden. groet ook de gemeente in hun huis. In vers 5, groet Epenetus, mijn beminde, maar wel in het geloof. Dus een geliefde, beminde broeder of zuster, die de eersteling is van Achaïe. In vers 6 groet Maria, die veel voor ons gearbeid heeft. Nou, groet Andronicus en Junias, die zijn vermaard onder de apostelen. Die waren voor Paulus gelovig. En in vers 8 groet Amplias, mijn beminde in de Heer. In vers 9 groet Urbanus, onze medearbeider. En Stachus, mijn beminde. In vers 10 groet Apelles, die beproefd is in Christus. En dan krijg je nog een aantal andere namen. In vers 12 groet Tryphena en Tryphosa, vrouwen die in de Heer arbeiden. Groet Persis, de beminde zuster, die veel gearbeid heeft in de Heer. Dat zijn allemaal positieve dingen over je broeder en zuster, waarvoor, ja, die kende Paulus en hij wist van hen. En ja, zo is het ook goed dat wij ook weten, niet alleen in welke omstandigheden iemand verkeert, wat ze dan nodig hebben, waarvoor we moeten bidden, want dat leert Gods woord hoe we kunnen bidden. Nee, maar dat je ook aan elkaar denkt, dat je ook altijd goede gedachten van elkaar hebt. Zoals Paulus het ook zegt in 1 Thessalonicenzen 3 vers 6, dat gij altijd goede gedachten van ons hebt. Nou, dat is eigenlijk zo mooi. Zeer begeerig zijnde om ons te zien, gelijk wij ook u lieden. En in Efeze 1 vers 16 dan, houd er niet op voor u te danken, gedenkende u er in mijn gebeden. En Filemon, vers 4, ik dank mijn God, u er altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden. Wil ik een aantal teksten nog lezen ter afsluiting van, ja, Paulus heeft bepaalde gebedsonderwerpen, en dat staat er ook niet voor niets in natuurlijk. In vers, hoofdstuk 1 van Efeze, vers 18... bidt hij, nou, 17 even te beginnen, nee, even kijken, vers 16, houd niet op voor u te danken, gedenkende u er in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. De kennis van de verborgenheid van het evangelie. Namelijk verlichte ogen van uw verstand. En waarom? Opdat gij moogt weten welke is de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. God heeft een erfenis in ons. En welke de uitnemende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, naar de werking van de sterkte van zijn macht. Hoofdstuk 3, vers 16. Daar lezen we, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Met de bedoeling dat Christus door het geloof in uw harten wonen. Dus hij woont natuurlijk al in ons door zijn geest, maar dat praktisch in onze ervaring, dat hij ook in ons kan wonen, dat hij ook in ons kan werken door zijn Heilige Geest. Dus we hebben verlichting, versterking nodig. Colossense leert, dat is ook een heel bekende gebed. Even kijken hoor. Nou, vers 3 om te beginnen dan. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik uwer gedenk. Dus hij gedenkt deze broeders en zusters in Kolosse. Allen tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende. Waarom? Over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Dus vanaf het begin dat zij het gehoord hadden. Even kijken hoor. Ik zit in de verkeerde tekst te lezen. Maar goed, dat maakt niet uit. Dus Dit gaat over de Filippenzen dan. Dus vanaf het eerste moment dat zij het hoort hadden, Paulus was hen altijd gedachtig in zijn gebeden. En dan gaan we naar Colossense 1 vers 9, die bedoelde hij eigenlijk. Waar zegt hij eigenlijk ook in vers 3, wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, altijd voor u biddende. En in vers 9, waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat wilde hij graag, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil. Dus dat de gelovigen in Colosse, door de bediening van Epaphras hier in Colosse, zouden vervuld worden met het kennen van Gods goede, welbehagelijke en volmaakte wil. In alle wijsheid en geestelijk verstand. Met de bedoeling, opdat gij moogt wandelen, waardiglijk voor de Heere tot alle welbehagelijkheid, in alle goede werken vruchtdragende en groeiende in de kennis van God. Nou, dit zijn enkele voorbeelden, maar er zijn veel meer voorbeelden te vinden in de brief van apostel Paulus, hoe we voor elkaar kunnen bidden. Welke omstandigheden er zijn, welke moeilijke omstandigheden er zijn. En ja, dat is, als je dan het leven van de apostel Paulus zo ziet, in wat hij allemaal meegemaakt heeft, dat hij dan ook nog de zorg had van al de gemeenten. Dus al die gemeenten die zijn ontstaan door wat hij eigenlijk verkondigd had. Dat is zo geweldig. Zoveel namen die erin staan in de brieven, ja, die kent hij allemaal. Want, en daar bidt hij ook voor, want het zijn eigenlijk zijn geestelijke kinderen. Vanaf de apostel Paulus, ja, is dat lichaam namelijk vormgegeven. En, maar zo hebben we ook eigenlijk met elkaar de omgang, dat je dus het goede voor elkaar zoekt, ook in de gebeden en ook in de dingen die je met elkaar bespreekt. En ja, daar wil ik het mee beëindigen. En afsluiten in gebed. Onze God en Vader, we danken u voor het woord van uw genade, dat we dat recht kunnen snijden, dat we weten wat voor ons geschreven is, Vader. En ja, dat geeft ons bemoediging, dat geeft ons vertroosting, dat geeft ons zekerheid en hoop, Vader, omdat we al die dingen weten. We weten wat uw wil is, uw goede, welbehagelijke en volmaakte wil. En u wil dat we waardiglijk voor u gaan wandelen in Christus Jezus. En we hebben vanmorgen ook gezien, Vader, wat Harry ons geleerd heeft. Ja, hoe geweldig dat is, Vader, wat ook in de Efezebrief aan zegeningen te vinden is, maar ook in al de brieven. En dat we ook weten, Vader, van uw plan en van uw wil. Vader, we danken u daarvoor dat we deze dingen weten, Vader, en dat we ook hiervoor willen staan, Vader, en hiervoor willen strijden met elkaar, ook in de gebeden. En de vraag en dank we alles in de naam van onze Heer Heiland, Jezus Christus. Amen.